Laten we verder gaan. Want we moeten nog een hele lap tekst. Wil ik met jullie lezen. Want ik wil met jullie nu gaan lezen wat Paulus nou schrijft. En of dat nou een nadenken over de vraag of dat nou echt een tegenstelling is met wat Jacobus schrijft. Of dat dat misschien een, ja, dat denk ik dus, dat is wel duidelijk, een schijnbare tegenstelling is. En dan gaan we lezen in Paulus' brief aan de Romeinen. En daarbij is het ook goed om je af te vragen aan wie Paulus nou die brief schrijft. Hè? Die schrijft hij aan de heiligen in Rome. En het idee is een beetje dat Paulus die brief schrijft als hij tijdens zijn derde reis, dan reist hij, heb ik laten zien, reist hij langs door Macedonië, langs Filippi en Thessalonica. En dan gaat hij weer Griekenland in. En waarschijnlijk verblijft hij dan iets langere tijd, enkele maanden, in Korinthe weer, waar hij ook lange tijd heeft gewoond. En waarschijnlijk schrijft hij vanuit Korinthe, schrijft hij die Romeinenbrief. En die schrijft hij aan de heiligen die in Rome zijn. Maar meteen al in het begin van die brief is duidelijk dat Paulus die mensen niet persoonlijk kent. Zij hebben dus, dat vind ik ook altijd wel een belangrijk punt om te maken, zij hebben dus het evangelie niet van Paulus geleerd, denk ik dan.
Met heiligen bedoel je gelovigen, toch?
Ja, heiligen in de Bijbel is heilig, worden gelovigen, worden gewoon heiligen genoemd. Ja, geheiligden, mensen die door God heilig zijn gemaakt.
Is dat ook dat
apart gezet? Ja, het idee zit daar dus achter dat iets wat heilig is, is iets dat bruikbaar is voor God. Wij noemen dat vaak apart gezet worden, maar iets wat heilig is, is gewoon iets wat in de tempel gebruikt kon worden. En dat is heilig. Dus als God jou ook een heilige noemt, dan ben jij voor hem bruikbaar. Dat is de mooie betekenis daar achter, ja. Het was in die tijd gewoon een hele bekende term, maar voor ons zijn die termen, omdat wij geen tempeldienst en alles meer hebben, is dat voor ons allemaal een beetje lastig. Maar die Romeinenbrief schrijft Paulus aan die Romeinen, waarin hij dan ook duidelijk maakt dat hij ernaar verlangt om ook naar hun te komen, om ook met hun gemeenschap te hebben en ook met hen elkaar te bemoedigen. En zoals hij het dan zegt, enige geestelijke gaven mede te delen. Zoals schrijft hij ook, zoals ook onder de andere volken. En daaruit kun je wel proeven dat de Romeinenbrief, denk ik dan, voornamelijk geschreven is aan niet-Joodse toehoorders. Alhoewel er ook heel veel dingen in staan in die Romeinenbrief over Joden, over besneden mensen. Dus het zal ook wel een mix zijn geweest, de mensen die Romeinenbrief lazen. En tegen die mensen maakt Paulus duidelijk eigenlijk wat nou zijn hele evangelie is, wat zijn hele punt is. En het hele punt wat hij in het begin van de Romeinenbrief duidelijk maakt, en waar wij ook over gaan lezen, is dat Paulus duidelijk maakt dat zowel, dat eigenlijk alle mensen, zowel niet-Joden als Joden, het gewoon van zichzelf niet redden. Hè? Joden hebben wel de wet, waarin de regels staan, waaraan ze zich moeten houden, of waarin God in ieder geval duidelijk maakt hoe hij wil dat mensen leven. Maar zelfs de Joden die de wet hebben, en dat is een voordeel voor hun, zelfs de Joden die het woord van God hebben, die zijn net als heidenen die wet niet hebben, die zijn eigenlijk in Gods ogen onrechtvaardig. Die maken fouten. Die zijn beschuldigbaar. Die missen Gods heerlijkheid. Die kunnen eigenlijk niet van zichzelf bij God komen, zegt hij. En daarom hebben alle mensen nodig dat God op een of andere manier zijn rechtvaardigheid geeft, zijn gerechtigheid geeft aan de mensen. Nou, denken Joden misschien dat ze dat kunnen krijgen door goed naar God te luisteren en door netjes alle regeltjes van de wet op te volgen. Maar, zegt Paulus, nee, in deze tijd maakt God buiten die wet om, los van die wet, maakt hij zijn gerechtigheid bekend en die geeft hij aan mensen op basis van geloof. Dat is eigenlijk het hele betoog van Paulus, waar we ook invallen als we gaan lezen in Romeinen 3, vers 21. 20. En ik zeg er bij voorbaat al bij. Paulus lezen en zeker de Romeinenbrief lezen is niet makkelijk. Heel vaak als je het leest, snap je niet precies wat hij nou zegt. Niet alles is duidelijk. Dat is heel normaal. Dat heb ik ook. Ik moet ook Paulus steeds opnieuw lezen. Dan begrijp ik het enigszins, maar nog steeds begrijp ik niet altijd alles wat hij zegt. Dus als je dat hebt, dat is normaal. Wat we gaan proberen is gewoon de hoofdpunten hieruit te halen. Verwacht niet dat je alles meteen al moet begrijpen. Want soms maakt het mensen wel eens bang om de Bijbel te lezen, omdat je niet alles begrijpt. Maar dat is echt normaal. Dat heeft iedereen. En we gaan ook een lang stuk lezen, dus misschien heb je dat nu ook. Romeinen 3 vers 20. Dat is de conclusie eigenlijk die Paulus trekt uit al het voorgaande wat hij heeft geschreven. Daarom geldt geen mens voor hem als rechtvaardig door de wet na te leven. Want juist de wet leert ons zonde kennen. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak, God rechtvaardigt, op grond van geloof in Jezus Christus, aan alle die geloven. En er is geen onderscheid. Geen onderscheid tussen Jood en niet-Jood. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard. Om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kan iemand zich dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke wet? De wet die naleving vereist? Nee, door de wet van het geloof. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens door geloof wordt vrijgesproken en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet ook van de andere volken? Zeker ook van de andere volken. Want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. Hier zie je dus een soort tegenstelling die Paulus maakt tussen enerzijds de wet en anderzijds geloof. En maakt hier het punt van dat juist heidenen, eigenlijk net als Joden, rechtvaardig worden verklaard door God, niet op grond van het naleven van de wet, maar op grond van geloof. Dus Paulus maakt in die zin een tegenstelling tussen geloof en het naleven van de wet. En dat naleven van de wet in vers 28, daar staat in de NBV, ik heb er u er immers op gewezen dat de mens door geloof wordt vrijgesproken en niet door de wet na te leven. Eigenlijk staat daar zonder werken der wet. Dus dan gaat het weer over die werken. Maar Paulus verbindt die werken aan de wet. Werken van de wet. Dus hij maakt een tegenstelling tussen geloof en werken van de wet. En dat zijn dus eigenlijk de werken waar Paulus het over heeft. Als we net nadenken over de werken waar Jacobus het over heeft, heeft hij het eigenlijk over werken die met geloof samengaan, die samenwerken met het geloof. Het een kan niet zonder het ander. Maar Paulus heeft het hier over geloof tegenover werken van de wet. En dat is een term die specifiek bij Paulus voorkomt, werken van de wet, waarvan nog ineens heel duidelijk is wat dat nou precies betekent. Als je het zo leest, dan zou je denken, nou, dat gaat over werken die met de wet te maken hebben, hè? Met de wet die aan Mozes is gegeven. Dus het opvolgen van de regels, van de voorschriften die in de wet staan. Zo wordt het ook vaak opgevat. Die term komt alleen bij Paulus voor en daarom weten we dat ook eigenlijk niet goed wat dat precies bedoeld is, wat daarmee precies bedoeld is. Maar het idee is misschien ook dat Paulus daarmee refereert aan een soort interne discussie binnen het Jodendom dat speelde in die tijd. Want die term werken van de wet, die is bijvoorbeeld ook teruggevonden in een dode zegel. Een heel bekende, heel beroemde tekst eigenlijk, omdat daar ook die term voorkomt die zo bekend is van Paulus. En daar wordt eigenlijk ook gesuggereerd, dat is dan één groep, groepering binnen het Jodendom, die eigenlijk afgeeft op een andere groepering binnen het Jodendom. Het is niet bekend welke groeperingen dat zijn. Maar dan geven zij allemaal voorbeelden van hun werken van de wet. Van hun interpretatie zou je kunnen zeggen, van hoe je de voorschriften in de wet, in de boeken van Mozes, zou moeten interpreteren en zou moeten naleven. En dan kan je dus voorstellen dat er misschien in die tijd groeperingen binnen het Jodendom waren. Verschillende groeperingen die dat misschien verschillend interpreteerden. Maar die vonden dat als je bij onze groep hoort, als je dus bij God wil horen, dan moet jij ook die werken van de wet, dan moet jij die regeltjes die wij hebben, onze interpretatie, die moet jij goed naleven. Dan hoor je erbij en dan word je dus ook rechtvaardig verklaard voor God. Dat is eigenlijk het idee. Wat zegt u?
Sectarisch.
Sectarisch kan je dat noemen, ja.
Als je het wordt verhalen.
Ja?
Je hebt nou achter de kwaad zoveel dingen. Al die punten die je gebruikt hebt en aanwijst. Als je die allemaal aan moet volgen, dan ben je heel daar een beetje aan het rekenen. Want, dat maak ik wel, dat maak ik niet, dat maak ik wel, dat maak ik niet. Kan je dan niet gewoon een globale lijn erin hebben dat je zegt. Zo moet ik leven. Dus je kan er niet heel erg over praktiseren van dat mag ik wel, dat mag ik niet.
Nee, maar dat bedoel ik ook niet te zeggen. Ik bedoel ook niet regeltjes te geven van wat je wel en niet mag doen. Mijn punt is juist dat Paulus daar tegen spreekt. Hè. Er zijn mensen in zijn tijd die vinden dat als je erbij wil horen, dan moet je die regeltjes volgen. Dan kan God jou als rechtvaardig zien. En het punt wat Paulus juist wil maken is, nee, buiten die regeltjes om, los van die regeltjes, heeft God zijn gerechtigheid. Laat hij zien. En die komt door geloof. Die is er voor iedereen die gewoon gelooft. Die gewoon vertrouwt op God. Dat is eigenlijk het punt wat Paulus maakt. En ook wat ik dan wil maken. Ja? En op die manier zie je al dat Paulus... En dat is dan ook het punt wat ik wil maken. Dat Paulus het over iets anders heeft. Als hij het over werken heeft. Namelijk werken van de wet. Specifieke regels die mensen interpreteren, die mensen hebben bedacht, dan waar Jacobus het over heeft, als hij het over werken heeft. Dat heeft hij het helemaal niet. Jacobus heeft het helemaal niet over werken van de wet, die heeft het over werken die met geloof gepaard gaan. Laten we verder lezen in hoofdstuk 4. Wat moeten wij nu over Abraham, de stamvader van ons volk? Wat moeten wij nu zeggen over Abraham, de stamvader van ons volk? Wat heeft hij ondervonden? Indien hij rechtvaardig verklaard zou zijn op grond van zijn daden, van zijn werken, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat is, zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Dat hebben we net gelezen in Genesis 15. Toen hij naar de sterren van de hemel keek en toen hij geloofde dat God zei, je zal heel veel nakomelingen krijgen, geloofde hij gewoon wat God zei en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Iemand die werkt krijgt zijn loon niet als een gunst, maar als een recht. Maar als iemand zelf niets inbrengt, maar wel zijn vertrouwen stelt in hem die de schuldige vrijspreekt, dan wordt zijn vertrouwen hem als rechtvaardigheid toegerekend. Zo prijst ook David de mens gelukkig die zonder eigen inbreng door God rechtvaardig wordt verklaard. Gelukkig de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Dat citeert Paulus uit Psalm 32. Gelukkig de mens wiens zonde de Heer niet telt. Prijzen deze woorden alleen besneden mensen gelukkig of ook onbesnedenen? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem als rechtvaardigheid werd toegerekend. Maar in welke omstandigheid gebeurde dat? Was hij toen besneden of onbesneden? Dat laatste, het gebeurde toen hij niet besneden was. Het teken van de besnijdenis ontving hij later, om te bezegelen dat hij als onbesnedene rechtvaardig was door zijn geloof. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, opdat ook zij als rechtvaardige aangenomen zou worden. En hij werd evenaast de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Immers niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld zouden erven, maar door de rechtvaardigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van het naleven van de wet, op grond van werken van de wet, erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. Tot zover wil ik dit lezen. Is het voor jullie duidelijk? Voel je het verschil dat als Paulus het heeft over geloof tegenover werken, dan heeft hij het over werken van de wet. En die wet was er nog niet toen Abraham leefde. Dus toen Abraham werd gerechtvaardigd, werd hij niet op basis van werken van de wet gerechtvaardigd, want die wet was er nog niet. En dat dat iets anders is dan waar Jacobus het over heeft. Ik weet ook niet goed hoe ik dat verder duidelijk moet maken. Kijk, er wordt klassiek een tegenstelling ingelezen, maar die is er volgens mij gewoon niet. Omdat ze het hebben over verschillende soorten werken. Wil jij wat zeggen, Marie?
Nou ja, die werken van de wet van waar Paulus het over heeft, is toch dat zij geloofden dat je dan... Ik herhaal gewoon vast wat jij zegt. Dat je dan behouden bent. En dus dat je moet werken om behouden te zijn. Maar je bent behouden. Dus het gaat over je wandel. Omdat je gelooft, doe je dingen wel of doe je dingen niet.
Ja,
maar niks te maken met
dat zit inderdaad in dat je dat... Enerzijds is er de gedachte van als jij die werken van de wet doet, die regeltjes opvolgt, dan, dat je dan behouden bent. Anderzijds zit er ook misschien wel meer de gedachte in dat misschien geloofden ze wel dat je behouden bent op basis van geloof. Maar om dan een echte christen te zijn, moet je nog wel die regeltjes allemaal volgen. Snap je het verschil?
Ja, dat zo.
Dus om er echt bij te horen. Daar is heel veel discussie over. Of de Joden in die tijd nou echt geloofden dat ze door precies de wet na te volgen rechtvaardig konden worden. Dat vinden ze eigenlijk namelijk nergens in Joodse geschriften in die tijd. Maar wel het idee dat als je maar de regeltjes van een bepaalde gemeenschap of groep opvolgt, dat je er dan bij hoort. En dat je dus dan ook bij God hoort. Want zij geloofden allemaal dat zij de enige ware, net als in onze tijd, het enige ware evangelie hadden. Staat dat in het Oude Testament?
Probeer hij een tekst te zien.
Ja.
Ik denk, is dat niet gewoon een citaat van Paulus? Want, ja.
Volgens mij heb ik
het ook.
Paulus schrijft hier natuurlijk heel veel over. En we kunnen dat ook niet allemaal lezen. Als je zelf hier meer wil over lezen, zou je ook eigenlijk Romeinen 10 moeten lezen. En ook bijvoorbeeld de Galatenbrief gaat hier helemaal over. Het punt wat ik wil maken is vooral dat als Paulus het over werken heeft, in deze context, over werken en redding, heeft hij het niet over geloofswerken. Niet over de soort werken waar Jacobus het over heeft. Maar dan heeft hij het over werken van de wet. Regeltjes, menselijke interpretaties van de wet, wat je allemaal niet zou moeten doen om gered te worden. En dan wil Paulus nog geen eens zeggen dat die regeltjes verkeerd zijn, want hij zegt zelf dat hij de wet bevestigt. Het is niet zo dat hij, hoe zegt hij het? Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Nee, integendeel, wij bevestigen de wet. Hij noemt ook de wet heilig en goed. De wet laat ons Gods wil zien. Dus in die zin is er niks verkeerd met de wet. Wat er wel verkeerd is, is als je de wet gaat gebruiken om daarmee je rechtvaardigheid te bewerkstelligen. Natuurlijk vertel ik daarmee niks nieuws hier in deze groep. Ik wil alleen het contrast laten zien dat Paulus het niet heeft over dezelfde soort werken als waar Jacobus het over heeft. En in die zin zie je dus ook dat er in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, verschillend over werken wordt gesproken. We hebben gisteren gesproken over goede werken. Die zijn eigenlijk een gevolg van je geloof. Een logisch uitvloeisel. En misschien vallen goede werken ook wel deels samen met die werken van het geloof. Die Jacobus noemt. Want geloof kan eigenlijk niet zonder goede werken. Want als die goede werken er niet zijn, als je tenminste Jacobus redenatie volgt. Als die er niet zijn, kun je je afvragen, is er dan wel echt geloof? En anderzijds zijn er werken van gerecht, werken van de wet. Werken waarmee je je eigen gerechtigheid probeert te bewerkstelligen. En dat is meer waar Paulus over schrijft. En dat heeft ook te maken gewoon met het verschil in de groepen waaraan Paulus en Jacobus schrijft. Jacobus schrijft tegen mensen die van geboorte af met die wet zijn opgegroeid. Die helemaal in een cultuur leven waarbij iedereen ook die wet houdt. Het is dus ook logisch dat als jij gewoon geaccepteerd wil worden, ook als christen in die cultuur, dat jij gewoon die wet blijft onderhouden. Daar is niks mis mee. Paulus schrijft echter tegen heidenen die tegen het probleem aanlopen, en dat is het grote probleem in die tijd, van hoe kunnen heidenen nou, terwijl Israël altijd Gods volk was, en Israël had altijd de wet, hoe kunnen heidenen er nou ineens bij komen? Moeten zij dan ook die wet gaan houden, ook besneden worden? En dan zegt Paulus, nee, dat hoeft niet. Dat is eigenlijk het grote verschil daartussen. En dat het bij Paulus, als je het over geloof hebt, dat, hè, en we hadden het in het begin over dat je geloof nou kunt definiëren als puur geloven dat God bestaat. Dat is een beetje de definitie die Jacobus ook hanteert. Hè, die heeft het over dat de demonen ook geloven dat God één is, maar die sidderen. Hè, dat is een nauwe betekenis van geloof. God bestaat wel, maar ik heb geen vertrouwensrelatie met hem. Maar je kunt geloven ook breder definiëren. En dat is eigenlijk wat Paulus doet. Als Paulus het over geloof heeft, heeft hij het eigenlijk al automatisch over die bredere definitie van een vertrouwensrelatie met God. En dat blijkt ook bijvoorbeeld wel als je sommige andere teksten van Paulus leest. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 13. Ik heb het net al genoemd, maar laten we het gewoon even lezen. Vanaf vers 1, al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren of doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, dus al zou je geloof enorm groot zijn, je kan bergen verplaatsen, maar ik had de liefde niet, ik zou niet zijn. Ja, hieruit kun je dus ook proeven dat bij Paulus het heel logisch is dat geloof ook met liefde gepaard zou moeten gaan. Want als dat niet met liefde gepaard gaat, is het niks. Dan ben je niks. Lezen we ook bijvoorbeeld in 1 Timotheus 5 vers 8. 1 Timotheus 5 vers 8 is het stuk wat we gisteren ook hebben gelezen. Dat is dat stuk waarin over de aanname van weduwe wordt gesproken. En die weduwe die alleen vrouwen van boven de 60 mogen zijn, die bekend staan om hun goede daden. Maar in vers 8 zegt hij over die weduwe, 1 Timotheus 5 vers 8, wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor de huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Dus als jij zegt gelovige te zijn, maar jij handelt er niet naar, zegt Paulus, dan ben je slechter dan een ongelovige. Dus voor Paulus is het logisch dat geloof samengaat met handelen naar dat geloof. Werken. En als laatste wil ik met jullie lezen Galaten 5 vers 6. Want ook daar zie je het weer terug. Nou, dan gaan we lezen vanaf vers 4. En dan zie je weer hetzelfde thema als wat we ook in de Romeinenbrief hebben gelezen. Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, hè, door werken van de wet, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, hè, dat is een werk van de wet, besneden zijn, maar telt alleen het geloof dat zich uit in liefde. Eigenlijk letterlijk staat er daar door liefde werkende. En daar zie je dat Paulus die koppeling maakt tussen geloof en werken, maar dan bedoelt hij in dit geval geloofswerken. En daarom denk ik dus niet dat er een tegenstelling bestaat.
Mag ik een tekst eraan toevoegen? Titus ja. 1 vers 16.
Gaan we ook lezen.
Dat is ook een hele duidelijke, die eigenlijk heel erg in overeenstemming is met wat Jacobus ook zegt.
Titus 1 vers 16. Kun je hem zelf voorlezen?
Ja, ik doe het wel uit de NBG. Zij belijden wel dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem. Daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.
Ja.
Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Jacobus ook zegt.
Ja.
Als die werken ontbreken, dan kan je wel zeggen om gelovig te zijn, maar je loochent God eigenlijk door niet de werken te ja, te laten zien.
Ja.
Die uitschoten.
Het kan dus. Je kan dus beweren geloof te hebben. Ja. Maar als dat zich niet uit, dan is het er blijkbaar niet. Dan is het een doodgeloof.
Ja. Ja. En dat van Paulus.
Ja, bij Paulus, ja. En het is dus geen echte tegenstelling. Als je erin, en dat is misschien ook dan het punt wat ik wil maken. Als je erin gaat verdiepen, als je gaat lezen, wat bedoelen ze nou echt? Nou, zie je in dit voorbeeld, dan lost zo'n tegenstelling zich op. Denk ik tenminste. Wat wel belangrijk is, tenminste, wat misschien een vraag voor sommigen is. Ik zou niet willen dat dit bij mensen tot twijfel gaat leiden. Dat je denkt, is mijn geloof wel echt? Want ik denk dat we allemaal wel kennen dat je niet altijd handelt vanuit je geloof. Je doet ook wel eens dingen uit ongeloof. Maar ook Jacobus weet dat hoor. Kijk, Jacobus is vrij, als je de hele brief leest, hij is vrij streng. Maar hij zegt ook, wij alle struikelen dikwijls. Dus in die zin is hij ook gewoon menselijk. Struikelen hoort erbij. Maar als er helemaal geen... als jij helemaal nooit opstaat, dan zou je wel kunnen denken. Maar ja, ik denk niet dat dat voor een van jullie geldt hoor. En in die zin, dat wel een beetje aan jullie vraag. Zou je dit nou moeten gebruiken als een soort waarschuwing?
Ja.
Jij zegt ja? Een soort waarschuwing, hè? Denk eraan. Als er geen werken zijn, dan is je geloof niet echt.
Ik denk zelf aan wat er ook in de Korinthebrief staat. Stel jezelf op de proef. He, ik bedoel, je beweert dat je gelovige bent, maar kan jezelf ook gewoon op de proef stellen.
Ja.
Als het goed is, dan wil je niet ongehoorzaam zijn. En je wil niet wat hier staat, niet deugen voor enig goed werk. Dat wil je juist wel.
Ja.
Alleen, het lukt niet altijd.
Het lukt niet altijd.
Maar je gezindheid is toch om het wel te zijn.
Ja. Ja, sterker nog, ik geloof zelfs dat er dingen ook in ons leven gebeuren waarin je op de proef gesteld wordt. Dat noemt Paulus meerdere keren, maar het bekende voorbeeld is natuurlijk Jezus. Die wordt ook op de proef, je kan gewoon zeggen, die wordt gewoon getest.
Ja.
Aan het begin van zijn bediening. En dat gebeurt in ons leven ook wel eens. En soms struikel je.
Simon, jij gaat zo'n wandelingetje maken met je vader. Met wat hout en zo.
Soms struikel je, maar naarmate je groeit in geloof, denk ik dat je steeds minder struikelt. En dat je steeds meer standvastig bent in je geloof. Toch? Ja.
Ja. En dan mag je in de geest van zachtmoedigheid terecht genomen.
Ja. Ik bedoel dus te zeggen, ik denk niet dat je dit als waarschuwing moet gebruiken. Je moet er gewoon op een gezonde manier mee omgaan. Je moet niet denken, oh, er is, bij mij zijn geen werken of dus is er geen geloof. Wat wil je zeggen?
Ik vind het wel een eye-opener in die zin dat mijn generatie is best wel opgevoed met alles is genade.
Ja.
Daarmee werd het ook best wel een soort deken over een soort passief...
Ja, dat herken ik ook heel erg.
Passieve liefde of zo. Mm.
Ja.
Of relatie. Misschien wel iets te vrij blijven.
Paulus zegt zelfs, gaat daar letterlijk op in. Die zegt zelfs, zullen wij dan bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Hij zegt, nee, zeker weten van niet. Dat is niet de bedoeling. Alles is wel genade uiteindelijk, maar dat moet geen vrijbrief zijn om dan maar te leven zoals je zou willen, zoals je zelf zou willen, of zoals de wereld om ons heen wil dat we leven.
Dus een beetje een wetenschap kan het wel, maar ja, jezelf dat mag zijn.
Het is goed om je ervan bewust te zijn.
Wij zijn opgevoed met goede werken te doen.
U bent opgevoed met goede werken te doen?
Ja.
Door uw vader?
Door
mijn
vader? Nee, in de christelijke zin moesten wij hier ook wel goede werken doen. Mensen bekeerden, mensen
kruiden. Het kan ook de andere kant opslaan. Het kan natuurlijk ook een dwang worden. Dat is ook niet de bedoeling. Het moet wel, dat is ook wat Paulus zegt over die collecte. Het moet wel vanuit je hart komen.
Ja.
Op het moment dat je meer gaat geven dan je kan geven, dat hoeft ook niet.
Maar mensen bekeren kunnen we niet.
Nee, we kunnen geen mensen bekeren.
Nee, maar dat was vroeger wel. Tenminste, in mijn gezin. Mijn vader deed niet. Dan proberen mensen te bekeren. Of later is niet erachter gekomen dat het niet hoefde. Maar zo zijn wij wel opgevoed.
Ja,
in het begin. Ja, en later is dat anders geworden. Toen hebben we dat anders gezien.
God voor God.
Maar zij is ook goed dat alles genade is, dat alles mag. En wij zijn juist allemaal fouten.
Dat
is
boodschap. Ik wil niet zeggen dat ik zo
opvoed
ben.
Nee, maar
het is beide waar. Alles is genade, maar er is ook niks mis met goede werken.
Nee.
Als het maar niet naar één kant doorslaat. Misschien zou je het zo moeten zeggen.
Ja, en het is een voorwaarde
voor behouden te zijn. Alleen werken is geen voorwaarde om behouden te zijn. Nee, zeker niet.
Maar goed, heel veel van die goede werken waar jij over spreekt van je vader dan. Ik bedoel, toen pas het geloof kwam, kende ik die goede werken ook.
Ja.
Want als je het niet deed, dan gingen er mensen verloren. Ja. En jij wilde daar niet schuldig aan zijn.
Ja. Ja.
Dat een collega bijvoorbeeld verloren zou gaan, doordat jij de boodschap niet had nemen. Op wat voor manier dan ook, hè?
Ja, welke manier.
Dus je voelt je altijd...
Waar we allemaal evangelie moesten verkondigen.
Ja, je voelt je gedwongen om het allemaal te doen, want anders voel je je schuldig als je het niet deed. Tenminste, dat heb ik zelf ook heel goed begrepen.
Dus voor ons was het bij ons
echt raar. Dat is een dwang die enorm in je hoofd aanwezig kan zijn.
Nee, ja, als ik naar jou luister, dan hoor ik ook schuldig voelen.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat voel ik.
En ik denk
ook
dat
het enorm.
Kerk in Nederland is.
Ja, en dat bedoel ik dus ook. Je moet niet hiermee je schuldig gaan voelen als jij vindt dat je bepaalde dingen niet doet die je vindt dat je wel zou moeten doen. Zo werkt het niet.
En dat is
nee, ook wel. Maar als je nou bij jezelf wel eens nagaat, dat doe ik ook eens van, heb ik ooit wel eens iemand bij de Heer gebracht? De een praat makkelijker dan de ander, ja. En de een begint makkelijker om te geloven.
Ja.
Wat dan ook.
Maar 1, 2, 3. Hoef je niet meer over na te denken.
Nee.
Maar dat heeft alles te maken. Een verhaal wat hier heel goed bij past, is de gelijkenis van de talenten. God geeft iedereen een talent, een bepaalde gave. En de vraag is wat jij met die gave doet die jij krijgt. En niet iedereen krijgt het talent om het evangelie te vertellen aan iemand.
En daarnaast weet u misschien ook niet al die mooie verhalen die u verteld heeft.
Nee,
maar
dat kan
mij daar
zo
niet.
Maar zo niet al.
Ja.
Maar soms weet je het.
Ja, maar dus moet je er niet
schuldig. Ja, ik zeg ermee zeggen, soms misschien denk je wel eens terug over jezelf. Van, ja, wie heb ik nou letterlijk bij de hand genomen en zo. Nu
komt het. Waar heb ik nou durven zeggen?
Ja.
Nou, dat kan niet.
Ja.
Dat kan niet voor je heup of zoiets. Hè. Of je ervoor uit durft te komen. De grote zaken.
Ja. Maar misschien door andere dingen of door daden. Misschien niet precies met die woorden. Nee. Maar misschien andere dingen dat u...
Met het voorleven van ook voor de kinderen die hier rondrennen.
Ja, precies.
Even
nog eens zeggen. Wij hebben 30 jaar in het evangelie gezeten. Maar wij hebben geleerd, wat de Woerder net zegt, is er wel iemand door jou tot bekering gekomen. Nou, ze hebben ons geleerd dat er minstens 7 mensen nodig zijn dat iemand tot bekering komt. Dus de eerste bent. Dan is hij niet op een keer gekomen, want het is in werking gezet. Maar het is ons geleerd dat voor heel veel mensen er 7 keer de boodschap gebracht wordt voordat de doorbraak komt. En als de doorbraak bij jou komt, dan heb jij het niet gedaan, want dan zijn er 6 voor je geweest.
Ja, grappig. Ja, nee, ja, wel mooi. Ja.
Zeker.
En in die zin weet je dus ook. In die zin weet je dus ook niet altijd wat de uitwerking is van wat je doet. Misschien was u wel 1 van de 7.
Ja.
Als 1 van de 7.
Als 1 van de 7.
Ja.
Ik was de 5, dus.
Nee, daar is ook niemand vergissen dat je eigenlijk maar heel veel goede werk doet.
Tuurlijk.
En dat je gezindheid hebt en dat je heel vaak je fout en het niet genoeg doet. Je moet als mens ook oppassen dat je denkt, het is niet goed genoeg.
Ja.
En je doet het
nee,
al.
Precies.
Tuurlijk, je moet niet alleen mijn focus op, maar ik kan nog meer doen of ik heb het bij die niet gedaan en bij die wel. Het gaat om die gezindheid, hè, denk ik, dat is heel belangrijk.
Met je intentie.
Met je intentie, dat je hartstikke faalt, dat je het bij de rebel doet en niet.
Dat vind ik een boze.
Het centrale.
Ik vind het ten werke best zwaar. Ten werke vind ik best zwaar. Als die vervangt door handelen, dat gebeurt uit liefde. En werken hebben toch de neiging om lang te willen worden. Dus Als je dat weer afvalt.
En ze hebben onze taal van werken, staat ons gelijk aan iets doen en dan moet er iets ontstaan. En je moet wel iets beloond worden.
Maar als je handelt vanuit wat God innerlijk gegeven heeft.
Maar dat is ook het sleutelwoord volgens mij. Volgens mij is, u noemt liefde. Dat is het ook. Als je gelooft en God geeft zijn liefde in jou, dan ga je daarvan uit handelen. En dat is het eigenlijk. Hey, ik wil als laatste nog dan deze vraag stellen. Hè? Hoe is Abraham nou rechtvaardig verklaard? Door geloof of door werken?
Door vertrouwen. Vertrouwen op God, maar wel met gevolg.
Door beide.
Doen
ik ga geen antwoord geven, hoor. Maar.
Ik stuur jullie het bos in.
Zowel Paulus als Jacobus zeggen hier iets over. Maar de vraag is, bedoelen ze nou hetzelfde?
Ja.
Oké. Okay.
Maar wordt er in ieder geval wel voor beloond, want dat gaat er wel natuurlijk af.
Beloond. Ja.
Je maakt ook niet makkelijk.
Ik ga afsluiten met gebed. Ja? Vader in de hemel, we willen u danken dat we. Ik wil u bedanken dat we veel hebben kunnen lezen uit de Bijbel. Het is echt niet altijd makkelijk. Het is echt niet altijd makkelijk om te begrijpen wat mensen zoals Jacobus en Paulus nou precies schrijven. En de manier waarop ik het vertel is ook maar de manier waarop ik het begrijp. Maar ik wil u vooral bidden dat u het bij ons allemaal in ons hart wil leggen door uw Heilige Geest. Maakt u duidelijk wat uw woorden betekenen en mag het bovenal ook een uitwerking hebben in ons leven. Mag er geloof zijn dat door liefde werkt in ons leven. Opdat we op die manier mensen mogen laten zien, door ons handelen wie u bent, wat u voor ons doet en dat u ons zomaar uit genade om niet rechtvaardigt en redt. Dat is werkelijk ook iets om ons om te verwonderen. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam.